En gevuld is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken, of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd, van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu Psalm 47, het eerste, derde en vierde vers. Juicht, o volken, juicht, handklapt en betuigt, onze God u vreugd. Wees te saam verheugd, zing des hoogste eer, buigt u voor hem neer. Alles ducht zijn kracht, alles vreest zijn macht. Zijne majesteit maakt haar heerlijkheid, over het rond der aard wijd en zijd vermaard. God vaart voor het oog met gejuich omhoog, en wat er verder volgt in 1, 3 en 4 van 47.
Thank you.
schreef de honing de geschiedenis van de hemelvaart uit de handelingen der apostelen, het eerste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Handelingen 1 van 1 tot 14.
Het eerste boek heb ik gemaakt, o Theophilus, van al hetgeen Jezus begonnen heeft beide te doen en te leren, tot op den dag in welke hij opgenomen is, nadat hij door den Heilige Geest aan de apostelen, die hij uitverkoren had, bevelen had gegeven, aan welke hij ook, nadat hij geleden had, zichzelf een leven vertoond heeft, met vele gewisse kentekenen, 40 dagen lang, zijnde van hen gezien, en sprekende van de dingen die het koninkrijk Gods aangaan. En als hij met hen vergaderd was, beval hij hun dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden, niet lang na deze dagen. Zij dan, die tezamen gekomen waren, vraagden hem, zeggende, Heere, zult gij in deze tijd aan Israël het koninkrijk weder oprichten? En hij zeide tot hen, het komt u niet toe te weten de tijden of gelegenheden die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft, maar gij zult ontvangen de kracht des Heiligen Geestes, die over u komen zal, en gij zult mijn getuigen zijn, zo te Jeruzalem als in geheel Judea en Samaria en tot aan het uiterste der aarde. En als hij dit gezegd had, werd hij opgenomen, daar zij het zagen, en een wolk nam hem weg van hun ogen. En als zij hun ogen naar de hemel hielden, terwijl hij heen voer, zie, twee mannen stonden bij hem in witte kleding, en welke ook zeiden, gij Galileese mannen, wat staat gij en ziet op naar de hemel? Deze Jezus, die van u opgenomen is in den hemel, zal alzo komen, gelijkerwijs gij hem naar den hemel hebt zien heenvaren. Toen keerden zij weder naar Jeruzalem van de berg, die genaamd wordt de Olijfberg, welke is nabij Jeruzalem, liggende, vandaar een Sabbatwijze. En als ze ingekomen waren, gingen zij op in de opperzaal waar zij bleven, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus, en Simon Zelotes en Judas, de broeder van Jacobus. Deze allen waren eendrachtiglijk volhardende in het bidden en smeken, met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
Laten wij nu samen het aangezicht des Heeren zoeken en hem om zijn genade bidden. Heere, als we op deze dag van uw kroning, de dag waarop gij het loon ontving op uw arbeid, samengekomen zijn voor uw aangezicht in uw huis, mogen we dan ook in uw blijdschap en in uw heerlijkheid delen. Want dat heb u beloofd, Heere Jezus, u kwam op de aarde niet voor uzelf, maar voor uw schapen, voor uw kerk. U bent er zelf niet beter van geworden. U hebt al uw heerlijkheid afgelegd en hebt u zelf vernietigd, overgegeven tot de kruisdood, maar daarna hebt ge de eer en de heerlijkheid des Vaders ontvangen, die gehad bij de Vader eer de wereld was. En die middelaars heerlijkheid heb u bereid, alle die u vrezen. Heren, hier op aarde merken wij nog niet veel van. We zien nog niet dat alle dingen u onderworpen zijn. De vorst der duisternis en de machten van de zonde, die vieren hoogtij. En uw kerk zit in de hoek. En uw gemeente gaat nog steeds onder het kruis. En de harten van vele van uw kinderen hebben weinig van die hemelvaartsvreugde. We zitten hier vaak zo gekluisterd aan de zonde. Want de zonde, die maken ons gevangenen. En die brengen ons in de dood. Maar uw genade, alleen uw genade, Heere, die doet ons leed. O, zend dan die geest, waarvan gij gezegd hebt, is u nut dat ik wegga. Want als ik niet heen ga, dan kan de trooster niet komen. Ik zal u geen wezen laten. Heere, vervul dan uw beloftenissen. Als er ook hier vanmorgen mensen zijn die zich als wezen gevoelen, verlaten van God en van de mensen, eenzaam vanwege hun zonde, die nochtans honger en dorstig naar uw gerechtigheid, die uitzien naar het morgenrood der verlossing, die ziel wacht op de Heere, gelijk de wachters op de morgen. O, geef dan die vreugde die immer ontspruit, daar waar dood en donker is, waar droefheid en waar ellende is. Elk feest dat is begonnen in de diepte, laat zo ook het feest van de hemelvaart in onze ziel beginnen, daar waar we geen raad mee weten. Waar wij vreemd tegenaan zien, waar in plaats van vreugde droefheid is. Ja, Heer, in het licht van het konings aangezicht, daarin is het leven en de blijdschap. En dat licht, dat straalt ge van uw troon uit in ons hart, in uw kerk, in ons midden. O, doe het ook vanmorgen. Gebruik u de prediking, almachtige God, om gesloten harten voor dat heil te openen, opdat we niet in de eerste plaats aan onszelf mochten denken, maar dat ons hart vanmorgen uitging om mee te zingen met de heilige engelen tot eer van hem, die toch het hoogste van onze blijdschap is en de schoonste van al de mensenkinderen, opdat we in u verheugd mochten zijn, dat zal er voor ons ook wat overblijven. Laat ons dan verblijd zijn met uw kerk, met uw discipelen, met uw gemeente, toen ze u heen zag gaan naar de troon uw vaders, waar gij o eenzame balling een thuiskomst bereid was van het vaderhart in het vaderhuis. En waar gij gezegd, waarvan gij gezegd hebt, ik ga heen om u een plaats te bereiden. En als ik u een plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder. En dan zal ik u ook tot mij nemen, en dan moogt gij ook zijn waar ik ben. Heren, dan blijft er ook voor ons vrede en blijdschap over, troost verspreid in smarten. Laat dat ook de boodschap zijn van deze dag, die onze ziel in vervoering brengen zal. Dan wordt het echt feest, dan buigen we ons neder en leggen we onze kroon haastig en gaarne aan uw voeten, om u al onze liefde waardig te schatten, terwijl u onze rechterhand wou vatten. Zegen u ook degene die nog onbekeerd zijn. Heere, laat ze eens zien wat ze missen. Opdat er vandaag ook een verlangen in hun hart kwam om u te kennen zoals u tot zaligheid gekend wordt door het geloof. Opdat ze op deze dag zouden bekennen wat tot hun vrede dient. En zouden beginnen om uit de ootmoed des harten op te zien naar u. Bij wie een wederhorig kroost altijd wonen zal. Opdat ook zij als zulke wederstrevers zich gewonnen zouden geven aan uw goddelijke genade en zonder uitbeding zich stellen in de hand van u rechtvaardig en barmhartige God. Zegen u ook onze kinderen, Heere. Laat ze ook horen wat gij geweest zijt, wat ge nog zijt, wat ge zijn zult, alle die u vrezen, die op uw zaligheid wachten. Laat er een schare toegevoegd worden op deze dag tot de gemeente die zal zalig worden. Is uw hand niet sterk? Hebt ge geen groot vermogen? Zegen ook uw woord over de ganse aarde. Zegen uw kerk en uw knechten. Zegen ook alle die in druk en rouw, in moeite en verdriet deze dag doorbrengen. Zegen ze die in de ziekenhuizen liggen, ernstig ziek. Breid er uw vleugelen over uit, ontfermend God. gedenk ook die oude zuster die ernstig ziek is. Heere, wil u haar met uw gunst omringen, gelijk u gedaan hebt al vele jaren lang. En laat ze ook daar mogen weten dat u aan haar rechterhand staat. Geef ze dat blij vooruitzicht in haar ziel en die verwachting om straks, wanneer de aardse loopbaan ten einde is, te mogen ingaan in de vreugde haars heren. Heren, wat zal het een verandering zijn. Uit een moeitevol ellendig leven te mogen ingaan in de bruiloftzaal, door parelenpoten te worden binnengebracht, om te wandelen op gouden straten met eeuwige vreugde en eeuwige blijdschap in het hart. Laat dat haar ziel aan u verbinden en geef ze daar vrede en troost uit. Ook die oude zuster, vrouw Bijl, die uit het ziekenhuis komen mocht, bij haar schoondochter teruggebracht is, Heere, ach, ook zij is aan het eind haar levens gekomen. Ach, doe ze dat beseffen, Heer, opdat ze in de avond van haar leven haar ogen op u mocht vestigen, waar anders is er hulp, waar anders is er blijdschap en redding te verwachten dan alleen van u. Sterk u haar ook en geef haar in haar late ouderdom uw gunst te mogen bekennen, opdat ze ook een toevlucht vinden mocht onder uw vleugelen. Geef ook aan alle die hun ogen in ellende op u slaan, uw hulp op deze dag te mogen ervaren. Sterk ook uw dienstknecht, Heere. Geef u hem de woorden in de mond. Geef u hem de liefde van Christus in zijn hart, opdat we samen in verwondering over uw genade u alleen mochten zien, om ons voor u te mogen nederbuigen, tot eer van uw naam en tot zaligheid van onze ziel, in de wegneming van al onze ongerechtigheid, door het bloed van het geslachte lam. Amen. Wij zingen nu uit de 8e psalm, de versen 3 tot en met 6. Sla ik naar het ruim der heldere hemelbogen, dat heerlijk werk van uw vingerstogen, zie ik bedaard de glans der zilveren maan en starren heer, door u geschapen aan mijn God. Wat is de mens dan op deze aarde, de broze mens? Hoe klimt hij tot die waarde dat gij aan hem in zoveel gunst gedenkt en mensen zo uw teerste liefde schenkt? Gij deed hem wel een weinig tijd beneden het engelen hier een rang en plaats bekleden, maar hebt hem ook uw rijkste gunst betoond en hem een eer en heerlijkheid gekroond. Gij geeft hem wijd en zijd in alle landen de heerschappij der werken uw handen. Ja, zet en aard en zee voor mensen zo onder uw gezag, ter voetbank van zijn troon. 3 tot en met 6 van de 8e psalm.
Thank you.
gebeden op deze hemelvaartdag wil ik u het woord van God bedienen uit het Oude Testament. Het boek der Psalmen, Psalm 68. Psalm 68, het 19e vers. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorige om bij u te wonen, o Heere God. Hier in het Oude Testament wordt gesproken over de hemelvaart van Christus. En wij willen achtereenvolgens letten ten eerste hoe hij is opgevaren, ten tweede welke zegen hij achterliet en ten derde welke verwachting dit wekt. Dus de hemelvaart van Christus. We staan ten eerste stil hoe hij is opgevaren. Ten tweede letten wij op welke zegen hij heeft achtergelaten en ten derde welke verwachting dit wekt. Het moet u niet vreemd zijn dat ook in het Oude Testament gesproken wordt over de hemelvaart van de Heer Jezus Christus. Immers, alles wat in het Nieuwe Testament staat, dat is in het Oude Testament voorzegd. Daar is in het Nieuwe Testament niets bijgekomen. De hele Bijbel vinden we reeds in het Oude Testament. Alleen wat toen nog als een heerlijke knop verscholen lag tussen de bovenste bladeren van de wet, dat is onder het Nieuwe Testament in het licht van Gods barmhartigheid uitgebloeid tot een heerlijke roos. Datgene wat reeds was, dat is zeer duidelijk en klaar openbaar gesteld in het Nieuwe Testament. Maar als we vanuit het Nieuwe Testament het Oude Testament gaan lezen, dan ruikt diezelfde geur en dan blinkt diezelfde heerlijkheid uit de beloftenissen van het Oude Testament. En dan zijn de boodschappen van Gods genade daarin vervat, niet minder dan wat God gezegd heeft in het Nieuwe Testament. Integendeel, dan krijgen juist die eeuwenlange profetieën haar volle glans vanuit de vervulling. Daarin zien we dat God getrouw is en dat hij doet wat hij zegt. Dat het wel gaat door de nacht zo bang, zo dicht, door onbegrepen wegen. Maar daarin toch ook dat de Heere doet wat hij gesproken heeft. Eer zal de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat mijn woord op de aarde vallen zal en niet vervuld zal worden. Dat geeft ook voor ons een sterke hoop. Dat geeft ons verwachting. Er zijn ook nu nog zoveel dingen die niet vervuld zijn. Er zijn nog zoveel duisternissen. We kijken nog zo tegen zoveel moeite aan. En we zitten nog midden in een wereld die de brokstukken van onze val ons zo duidelijk illustreert. Wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn, zoals Paulus zegt aan de Hebreeën. Integendeel, we zien nu de machten van de boze sterk worden. En we zien nu in ons eigen hart dat de zonde nog lang niet ten onder is. We zien dat we nog ten bloede doen niet tegengestaan hebben, strijdende tegen de zonde. En dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat we onder de druk van zulke omstandigheden zeggen, waar blijft nu de belofte van de toekomst? Dan zou het wel eens kunnen gebeuren dat we diep in ons hart denken, ja, je kan wel praten over het kerstfeest en over het paasfeest en over hemelvaart. En je kan wel zeggen dat we blij moeten zijn, maar met dat alles, dan zit ik er hopeloos onder. En dan ben ik helemaal niet blij. En kijk nou eens en zie nou eens en hoor nou eens en ja, en dan sleept u mij er met de haren bij en dan zou ik haast naast u gaan zitten en zeggen, ja, hou op. Ik weet ook dat het hier niet gaat zoals het gaan moest. En ik weet ook dat hier alle dingen hem nog niet onderworpen zijn. En ik weet ook dat we hier de strijd nog hebben. Ik weet ook dat we hier nog onder het kruis gaan. En ik weet ook dat het best kan dat je op hemelvaartdag helemaal niet opstaat met een psalm in je hart. Dat je zelfs geen enkele reden schijnt te hebben om vreugde te hebben op deze dag. En dan Tegenover al die sombere dingen, die wel werkelijkheden zijn in ons leven, waarachtig, ze zijn er. Tegenover al die dingen die ons naar beneden strekken, blinkt dan dat woord van Gods beloftenissen, opgevaren in de hoogte, gaven genomen om uit te delen, opdat, en dan komt het, opdat wederhorigen altijd bij hem wonen zouden. Dat zijn Jezus de zaligmaker van zondaren. Dan wordt het altijd weer blijdschap voor de gebrokenen van hart en de verslagenen van geest. Dan is het altijd weer een blijde tijding voor degenen die in dood en donker dwalen. Dan is hoop op God gij vrome. Is Israël in nood? Dat zal verlossing komen omdat God het gezegd heeft. Ik zie het vaak ook niet. Ik weet dikwijls ook de weg niet. Maar zie dan dat God zijn woord vervult. Hij heeft het toen gedaan. Hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Hij zal het ook nu doen. En daarom zou ook dit woord uit het Oude Testament u een hart onder de riem kunnen zijn. U kunnen sterken in het geloof, in de hoop op de levende God. Scheiden doet pijn. Daar is een Frans spreekwoord dat zegt dat scheiden zelfs een weinig sterven is. En het hele leven is vol van scheiden. Van afscheid nemen. Altijd weer opnieuw. En toch, als wij de Heer Jezus met zijn discipelen zien staan op de berg van waar hij naar de troonzaal zal heen gaan, dan is er geen overweldigende droefheid in het hart van de discipelen. Dan valt ons op dat hun blijdschap hun droefheid toch overtreft. De reden daarvan is dat ze nu toch eindelijk zover zijn dat ze niet in de eerste plaats aan zichzelf denken. Niet in de eerste plaats overleggen wie van ons de meeste zal zijn. En wie zitten zal aan zijn rechterhand en aan zijn linkerhand wanneer hij zijn troon zal bestegen. Ze zijn door zijn 40-daags onderwijs zo ver gebracht dat ze verblijd zijn met God. Dat is al heel wat. Als Gods geest ons zo ver krijgt dat we niet meer om onszelf heen draaien. Dat niet alles meer draait om mij. Om ik zou het zo willen en ik verwacht het zo en ik dacht dat het zo zou gaan. Maar dat we zo vernederd zijn. En ook aan de andere zijde dat onze ziel zoveel in God ziet. Dat ons hart zoveel vermaking heeft, dat we nu eindelijk eens beginnen aan het doel van ons leven. Namelijk dat we blij zijn met God. Om God. In God verblijd. De discipelen waren zover dat ze eindelijk verblijd waren. Als het aan Jezus maar goed ging. Als hij dan maar gekroond werd. Als hij dan maar de heerlijkheid zou ontvangen. Ja, dat geloofden ze. Die hij eerlijk verdiend had. En daarom waren ze blij. De discipelen zagen dat hemelvaart geen stap terug was. Maar een stap vooruit. Dat hebben ze gezien. En dat hebben ze waarachtig niet af kunnen lezen uit de omstandigheden. Beslist niet. Straks dan gaan ze naar Jeruzalem. Dat hatende en hatelijke Jeruzalem. Dat Jeruzalem waarvan geen steen op de andere gelaten zou worden. Dat Jeruzalem dat zich niet heeft willen laten verzamelen. Terwijl hij geroepen heeft als een kloek hen. Om zijn kieken zonder zijn vleugelen te verzamelen. Maar Jeruzalem heeft niet gewild. En naar dat Jeruzalem gaan ze straks terug. Daar niets in veranderd is. Daar dood en vijandschap en haat hoogtij zien. En ze gaan toch blij. Blij. Innerlijk verheugd. En hartelijk verblijd gaan ze terug. De wereld in. daar niets in veranderd is. Door de opstanding en de hemelvaart van Christus. Maar zo blij. Waarom dan? Ach, er was in hun hart wat veranderd. En u weet, als er in ons hart iets ten goede verandert, al blijven dan de omstandigheden gelijk, maar dan verandert er toch iets. Dan verandert er ook iets in ons leven, te midden van zulke omstandigheden. Denk maar aan Asaf, als die in Gods heiligdom erin gaat. Dan wordt het ineens heel anders. Dan ziet hij het allemaal anders. Dan ziet hij die voorspoed van de goddelozen. En dan schat hij ze op een juiste waarde. Dan ziet hij ook de tegenslagen van degene die God vreden. En die schat hij ook op de juiste waarde. En dan zegt hij, Heer, u hebt het toch goed gedaan. Ik ben maar een groot beest bij u. Ik heb er tegenaan gehangen. Ik wilde het niet. Kon het niet accepteren. Het was tegen me. Maar nu zie ik het. Het is alles voor me. Zelfs al die tegenheden, ze werken mede ten goede. Ik ben naar uw voornemen geroepen, trouwe God. Dan heb ik u alleen. En als ik u heb, dan heb ik niemand anders. Dat hebben ze in hun hart ervaren. Het heilsfeit dat zichtbaar en plaatselijk heeft plaatsgevonden, is ook werkelijk een heilsfeit. Dat zoals alle heilsfeiten alleen vrucht geeft aan het geloof. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. En zonder geloof is het onmogelijk om heerlijkheid te zien in Christus die in de kribbe ligt. Zonder geloof heeft het hele kruisevangelie geen enkele betekenis in ons leven. En zonder geloof dan zien we ook van die hemelvaart het ware niet, het echte. Dan zien we niet dat de hemelvaart van Christus werkelijk een stap vooruit is. Maar door het geloof wordt het alles heerlijk. Door het geloof dan beginnen we het overwinningslied, Psalm 68, ook te lezen en te zien. De bange tijd van de richteren, die was voorbij. De bange tijd van Sauls regering was voorbij. Toen deze 68ste psalm gedicht is, toen heeft God zich over Sion ontfermd. En hij heeft zijn David gegeven, een man naar zijn hart. En die heeft het volk gericht met wetenschap en met beleid naar het richtsnoer van Gods getuigenis. Dat was een grootse tijd, die tijd van koning David. Dat was als het ware profetie, sacrament van de tijd die komen zou onder de grote Davidszoon. Waar alles door de vrede zou bloeien. Van zee tot zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Dat is gebeurd in de dagen van David. Koning David heeft nooit ene slag verloren. Je kan uit de Bijbel niet bewijzen dat hij ooit ene nederlaag geleden heeft. En hierin is hij de held Gods geweest, type van Christus. Die de overwinning behaald heeft op al zijn vijanden. Om Israël in vrede te doen wonen. Onder zijn wijnstok en onder zijn vijgenboom. En wat ook in het bijzonder in het hart van David leefde, dat was dat de Heere in het midden van Israël wonen zou. David, hij heeft het verstaan. Wat baat rijkdom en eer en goed. Wat baat de overwinning op onze vijanden. Zo de Heere zelf niet bij ons is. Want zijn gunst sterkt meer dan de uitgezochte spijs. En zijn goede tierenheden, die zijn beter dan dit leven. En daarom heeft David zich ook druk gemaakt, bezorgd gemaakt. Om de troon van God. Dat was de ark, dat was God zelf, dat was Jezus Christus. Zodra hij de overwinning over zijn vijanden behaald heeft, en God kennelijk betoond heeft, Sion verkoren te hebben tot zijn woning, is er in het hart van David een heilige kommer gekomen, opdat nu ook de ark, de troon van God, op de door God verkoren plaats zou rusten op Sion's top. En hij heeft zich beijverd om die ark te zoeken. En hij zingt het van in Psalm 132. We hebben van hem gehoord in Efrata. En we hebben hem gevonden in de velden van Jaar. Dat is Kirjat Jearim. David is heen gegaan. En daar heeft hij de ark gevonden in het huis van Abinadab. In Kirjat Jearim, en daar heeft die ark gestaan tientallen jaren. Vergeten van Saul, vergeten van het volk, vergeten van de richters vanaf de dagen van Elia. En vandaar heeft hij die ark opgevoed. Met bazuin geklonken, met gejuich naar de hoogte. Naar Sion's top, de woning door God verkoren. O, het is niet zonder slag of stoot gegaan. U weet hoe dat men in het opvoeren van die ark aanvankelijk niet de zorgvuldigheid in acht heeft genomen die Gods woord voorschreef. Dat men die ark gezet heeft op een nieuwe wagen. Terwijl God uitdrukkelijk gezegd had dat die ark door de priesters aan de handbomen gedragen moest worden. U weet ook wat het gevolg geweest is van het aanraken van die ark door Uzza. Die toen de runderen struikelde die ark aangreep. En Gods aangezicht vlammen afstraalde die Uzza doden. Omdat hij niet die voorzichtigheid betracht had die een zondaar past in het naderen tot God. Dat heeft David tranen gekost. Hij heeft gezegd, laat hem maar. Dan is het toch niet naar Gods welbehaag. God heeft een scheur gescheurd in Israël. En de ark deed men afwijken in het huis van Obed-Edom. Waar hij 3 maanden geweest is. En toen men David boodschapte dat God het huis van Obed-Edom gezegend had. Toen heeft David opnieuw in het woord van God, Gods wegen nagespeurd. De tegenheden die hebben in zijn leven geleid tot nauwer onderzoek van de gangen Gods. En toen heeft David gezegd tegen de priesters, we hebben niet naar het recht gehandeld. We hebben de ark niet opgehaald naar het woord van God. We hebben het niet gedaan naar de inzetting des Heren. We hebben die ark op een wagen gezet. En dat was een teken van onze onkunde. Van de verachting van Gods woord. We hebben de wetten des Heren niet onderhouden. We hebben het woord van God niet nagespeurd. U ziet wel dat met het verachten van de ark het ganse woord van God kwijnde. Dat zelfs een koning in Israël niet meer wist hoe hij met de ark moest omgaan. Een godvrezende koning zoals David was. U ziet waar een volk, waar ook Gods volk terecht komt. Als het lezen, het onderzoeken, het horen naar het woord van God niet meer centraal staat in het leven van de mens. Maar toen is het gebeurd. Toen heeft David na de inzettingen des Heeren die ark opgehaald, gedragen op de schouders der priesters, uit het huis van Obed-Edom, naar de hoogte van Sion. En u weet de geschiedenis, daar heeft hij gehuppeld voor de ark als een kind. Zijn koninklijk kleed afgedaan, zich om God met een linnen lijfrok, en in God verblijd aan hem gewijd gezongen, van 's Heeren wegen. Het heeft hem als spot niet ontbroken. De spot van zijn eigen vrouw Michal, die niet kon begrijpen hoe dat een koning van Israël zich zo vernederen kon. En die hem daarom in haar hart verachtte. Omdat ze de heerlijkheid van Christus niet kende, heeft ze nooit haar koningskleed afgelegd. En is ze nooit een kind geweest voor Gods aangezicht. Maar David wel. David heeft zijn koninklijk kleed afgelegd toen hij huppelde voor het aangezicht van de Heere Jezus Christus. En daarin heeft hij zichzelf betoond een christen te zijn. Die de erekroon gunde op het hoofd van zijn grote zoon. En die verblijd was als de ark het maar goed ging. Die dan desnoods zijn koningsmantel wel kon laten voor wat hij was. Maar eer dat die ark is opgevoerd naar Jeruzalem, is die ark, ik zei het straks al reeds, in diepe vernedering gekomen. Want de geschiedenis van de ark is de geschiedenis van Jezus Christus. U weet de weg der vernedering. In de dagen van Eli, toen zijn zonen in allerlei goddeloosheid de inzettingen des Heren verwierpen, en toen ze eindelijk als een trofee de ark wilden meevoeren, de strijd in, als een tovermiddel om de overwinning te behalen. Gelijk mensen die de vorm vasthouden terwijl ze het wezen al lang verloochend hebben. die God wel kunnen missen en voor zijn dienst geen cent geven, maar die dan toch in hun doodsnood nog eventjes een hoofdstukje laten lezen of gauw nog even iemand roepen die nog een gebed moet doen. Maar dat redt niet meer. Dat redt niet meer. Dan geeft God de ark in de Filistijnen hand. Dan komt Christus in gevangenschap. De onbesnedenen lachen over hem en brengen hem in het huis van hun God. Christus overgegeven in de handen van de zondaren. Maar daar zal Dagon zelfs voor hem moeten vallen. Ook daar in zijn dood, in zijn ondergang, in de hand van de vijand, zal hij zich bewijzen de held Gods te zijn. Die in zijn dood, de dood, doden. En wiens kruis door alle eeuwen heen het teken zal zijn waarin zondaren zullen overwinnen. De banier waarachter zijn leger, zijn kinderen, hem zegevierend zullen volgen. En uit die vernedering heeft God hem uitgehaald. En die ark is gekomen in Beth-Semes. En daarna in Kirjat-Jarim. En daarna in het huis van Obed-Edom, zoals het u straks tekende. En daarna op Sion-Tof. Lange jaren was hij veracht geweest. Maar nu eindelijk vaart hij op. God vaart op met gejuich. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mens. Zo zingt David en het ganse volk met hem. Ja, dit is geschied toen Christus met zijn jongeren op de Olijfberg vergaderd was. Toen hij na de weg zijner vernedering door den Vader verhoogd zou ingaan in het binnenste heiligdom. In hem is het vervuld geworden. Hij heeft de dood gedood. Zijn kruis is waarlijk de overwinningsbanier voor alle die in hem geloven. Nu gaat hij naar de hemel. Nu zal hij opvaren. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Nadat hij zijn discipelen zijn laatste bevelen gegeven had, strekt hij zegenend zijn hand over zijn jongeren en daarmee over zijn ganse kerk uit. En terwijl hij hen zegende, werd hij opgenomen in de hemel. Terwijl hij hen zegende. Niet toen hij hen gezegend had, maar terwijl hij hen zegende. Al zegenend is hij opgenomen. En die zegenende handen van Christus, dat was maar niet een afscheidsgroet. Zoals wij een vriend, een familielid nawuiven, dat een verre reis gaat maken. Maar toen hij zijn zegenende handen uitbreidde, toen gaf hij ook waarlijk zijn zegen. Want wat wij niet bij machten zijn, wij kunnen die ander die we verlaten slechts alle goeds toewensen, ten hoogste toe bidden. Maar wij kunnen hem de zegen niet geven, hoe graag we het misschien ook zouden doen. Maar Jezus Christus geeft de zegen. Als hij opvaart naar de hoogte, dan geeft hij die zegen. Dan gaat hij uitdelen wat hij verdiend heeft. En daarom waren de discipelen blij. Ze hebben er nu iets van gezien. Hij heeft het gezegd en zij hebben het geloofd. Het is nuttig voor u als ik wegga. Want als ik niet wegga, dan kan de trooster niet komen. De Heilige Geest, die het uit het mijne nemen en die het u verkondigen zal. En die Heilige Geest, die zal bij u inwonen. Die Heilige Geest, die zal u niet slechts mijn woord geven, mijn woord verkondigen, maar die zal in u wonen. Die zal altijd bij u blijven. Die zal uw leven altijd leiden, dag en nacht, in vreugde en verdriet. In uw jeugd en in uw ouderdom. In uw leven en in uw sterven. Die geest, die zal het uit het mijne nemen. En die zal het u verkondigen. Daarom zegt de Heer is het nut dat ik wegga. Hij gaat dus toepassen wat hij verdiend heeft. Dat doet hij nu ook. We zien hem nog niet. De wereld is vol van ongerechtigheid. Ons hart, een zondig hart, blijft zich maar verzetten tegen de wil en tegen de wegen des Heeren. Maar hier staat: gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat wil dus zeggen, gij hebt uw vijanden, degene die u benauwden, die het volk des Heeren tot doorn en tot prikkelen geweest zijn, die hebt gij meegenomen. De gevangenis en de gevangenen, die hebt gij meegenomen. Zoals een Caesar Rome binnenkwam en dan zijn duizenden krijgsgevangenen gebonden had als een zegenwagen, die met zelen en kettingen gebonden in grote stromen de overwinnaar volgde. Zo heeft ook Christus, toen hij naar de hemel ging, de gevangenis gevangen genomen. Hij heeft dus de volkomen overwinning behaald. En hij regeert nu over de gevangenis en over de gevangenen. Die hebben geen macht meer. Ja, zegt u, pas op. We zien wel anders in deze wereld. Het is waar. Ik heb straks ook gezegd, elk heilsfeit is alleen voor het geloof. Zonder geloof, dan is het nacht. Stikdonker in ons en rondom ons. Zonder geloof, dan zeggen we, God heeft ons verlaten. Dan geloven we dat de kerk op sterven na dood is. Dan geloven we dat er in deze tijd zeker geen verwachting meer mogelijk is. Dan heffen we onze klaagstang aan over alles en over iedereen. En tenslotte dan beginnen we te klagen over het weinig doorbrekend werk van de Heilige Geest. En dat de Heere toch zijn hand zo stille houdt. Dan zijn we helemaal in de diepte van de duivel terechtgekomen. In plaats dat we klagen over onze zonde, zijn we bezig te klagen over God en over zijn genade. En over de inhoudingen van de werkingen zijns geestes. Dat is verkapt duivelsvermijn. Dan zijn we helemaal in het straatje van de boze aangeland. En dat vinden de mensen nog echt ook. Daar zitten ze nog mee te kermen ook. Het is om je blind te wenen. Nee, geliefden, dat is geen verootmoediging voor God. Dat is het scherpe wapen van onze kritiek, van ons eigen hart afkeren en richten op het hart van hem wiens armen nog uitgebreid zijn. Wiens goede tierenheden alle morgen nieuw zijn. Die ook nu nog roept, ik heb er geen lust in de dood des zondaars. Die ook nu nog zegt, wat heb ik meer om een wijngaard te doen dat ik aan haar niet gedaan heb. Ik zeg, voor de duisternis, voor het ongeloof is de duisternis. Maar het geloof ziet door al deze onmogelijkheden heen. En het geloof zegt, gij zijt opgevaren in de hoogte. En gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt de duivel aan de ketting. En gij hebt de hele wereld in uw macht. Gij zijt de overste van de koningen der aarde. Glorie voor Christus, mij is gegeven alle macht in de hemel. En op de aarde. Verstommen moeten ze. Alle die dat niet geloven. Al dit zegt het geloof. Het ongeloof zegt. De Heer heeft me vergeten. En de Heer heeft me verlaten. Maar het geloof zegt. Gij zij opgevaren in de hoogte. En gij hebt de gevangenis. Gevankelijk gevoerd. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning? Dat zegt het geloof. Ik weet het. Dat is het dierbaar zaligmakend geloof. Ik weet het, dat is een gave van God. Ik weet het, dat is een werk van de Heilige Geest. Maar laten we dan liever, wanneer we in duisternis zijn en geen licht hebben, God ootmoedig smeken om dat geloof. Dan de scherpe pijlen van onze kritiek tegen God wetten. Laat ons liever in armoede, ons aangezicht smeken tot God opheffen. En onder dat licht van zijn vriendelijk aangezicht bidden. Als dat we in zelfgenoegzaamheid klagen. Over de minnebedeling van de genade van God bij ons is de schuld. Bij ons is het gebrek. Bij ons is de duisternis. Maar bij hem is het licht. Indien in duisternis gaan, in moeite en in verdriet. Indien kluisters van zonde ons gevangen neemt. Wel nu, hier staat het. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. En gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En welke gevangenis dat dan ook mogen zijn. De gevangenis van de aanvechtingen van de duivel. De gevangenis van uw eigen zonde. De zonde van uw haat, van uw gierigheid, van uw wellust, van uw bedrog, van uw boosheid. Van uw wereldzinnen, van uw zonden. Welke gevangenis dat ook mogen zijn. De gevangenis van uw ongeloof. De gevangenis van uw moedeloosheid. Maar die gevangenis die heeft hij gevangen genomen. Vlucht dan tot hem. Hij alleen kan de deuren openen. Hij alleen heeft de kluisters te verbreken. Hij alleen. Daar is geen macht. Of hij heeft hem gevangen genomen. En omdat alle machten hem onderworpen zijn. Kan hij ook alleen de deuren van uw gevangenis openen. Kom, laat hem op deze dag uw gebonden handen eens zien. Laat hem de zondigheid van uw hart eens zien. Beken het eerlijk voor God wat voor u de gevangenis is waarin gij gevangen zit. En ik geef u de verzekering uit het woord van God dat hij de gevangenis gevangen genomen is. Gevangen gevoerd, daar is geen enkele macht die door hem niet overwonnen is. Machten en overheden heeft hij openlijk tentoongesteld aan het kruis. Alle macht en alle kracht heeft hij ze ontnomen. En hij is door een vader aangewezen om heerser te zijn. In de hemel en op de aarde. Durft u nu te zeggen dat er voor u geen verlossing is? Dat u niet gered kunt worden? Dat de zonden sterker zijn dan de macht van Christus? Dan loochent ge zijn bediening. Dan wantrouwt ge zijn bedoeling. Dan onteert ge zijn koningschap. Kom, in plaats van hem te beschuldigen van machteloosheid. En van arbeidloosheid. Beschuldig u zelf van trouweloosheid. En zeg, Heere, ach, ik heb het ook zo in mezelf gedacht. Ik zocht ook de verbetering van mijn leven zo door mijn eigen kracht te verkrijgen. Ik heb de toevlucht genomen tot de wet in plaats van tot het kruis. Ik heb gedacht als ik dit niet meer doen zou en dat wel doen zou, dat het beter zou worden in mijn leven. Maar ik heb vergeten wat u gezegd hebt, zonder mij kunt u niets doen. Ik heb vergeten wat Paulus zei en het was een kracht, ik vermag alle dingen. Door Christus. Die mij kracht geeft, kom. Laat dat onze ziel beschaamd maken voor God. Laat ons met deze zonde vluchten tot hem. Van wie David reeds gezegd heeft. Gij hebt de gevangenis gevangen gevoerd. En gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhoorigen. Om bij u te wonen. O Heere God, daarvan willen we spreken nadat we gezongen hebben. Uit Psalm 21, het vierde en het vijfde vers. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En het vijfde, hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen. 4 en 5 van 21.
Thank you.
David de ark opvoerde naar Jeruzalem. En die ark daar geplaatst was onder de gordijnen die David gespannen had voor de troon van God. Toen heeft hij al dat volk dat meegehuppeld had rondom de ark, dat heeft hij uitgedeeld een fles wijn en een schoon stuk vlees. Ze hebben op die dag feest gevierd. Ze hebben gegeten en gedronken en de naam des Heeren aangeroepen. Wel nu daarvan zingt David, gij hebt de gevangenis gevangen gevoerd en gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Want wat David aan zijn volk gegeven had, dat heeft hij uit de handen van Christus aan zijn volk gegeven. Hij zegt niet, ik heb aan de mensen gaven uitgedeeld, maar hij zegt, Heere, gij hebt gaven uitgedeeld aan de mensen. Dat wij vandaag verblijd mogen zijn, dat we eten en drinken mogen en de Heere mogen prijzen, dat is vanwege uw goede tierenheden, die na zulke bange nacht de ark, uw troon, op Sion's hoogte gebracht heeft, waar gij wilt wonen, waar uw rust zal zijn, tot in de eeuwigheid. Geliefden, deze gaven die David het volk gegeven had, waren zoveel profetieën van de gaven die de grote koning uitdeelt waar David van gezongen had. Want vanuit zijn hemeltroon deelt hij alle die verblijd zijn om zijn heerlijkheid, die hem de kroon gunnen, die hem de eer gunnen, die hem de heerlijkheid gunnen, wiens hart met smart vervuld wordt als de naam ontheiligd, als een koninkrijk tegengestaan wordt en als een inzettingen verkracht wordt, maar wiens hart opspringt van vreugde wanneer mensen gehoorzaam zijn aan het woord van Jezus Christus, die deelt hij aan. Die deelt hij van zijn hemeltroon uit, een schoon stuk vlees en een fles wijn. Dat wil zeggen, de heerlijkste spijze die op aarde denkbaar is, om een lichaam te voeden. En nu heeft hij niet alleen een spijze voor het lichaam, maar hij deelt in zonderheid, ook de spijze van het lichaam, maar in zonderheid deelt hij uit de spijze der ziel, waardoor we vrolijk kunnen zijn en waardoor we gesterkt onze loopbaan kunnen vervolgen. Want wat is beter dan wijn en wat is heerlijker dan een schoon stuk vlees? Is dat niet het allerbeste van de spijze der aarde? Wel nu zo deelt hij vanuit zijn troon zijn gemeenschap mee aan zijn strijdende kerk op de wereld. En u zegt dan, wat is dat dan? Dat schoon stuk vlees en die fles wijn. Ach, wat zal het anders zijn dan zijn eigen vlees en zijn eigen bloed? Wat zal het anders zijn dan zijn eigen gerechtigheid? Zijn gerechtigheid, de gerechtigheid van Jezus Christus, waarmee hij al onze zonden wegneemt, voor onze schuld betaalt. Wat zal het anders zijn dan het schone kleed van zijn heiligheid, waarmee hij onze zwarte ziel voor het aangezicht des Vaders bedekt en ons toespreekt, al hadden we nooit zonde gekend, nog gedaan. En wat kan die wijn anders zijn dan de dronkenmakende kracht van de Heilige Geest, die onze ziel van vreugde doet opspringen, die ons doet uitroepen in de grootste smarten. Blijven onze harten in de Heere gerust. Dat is de wijn die het hart van de mens verheugt. Dat zijn de zoete toespraken van Christus uit zijn troon. Dat zijn de influisteringen van de Heilige Geest, als we het moederhoofd niet meer op kunnen hebben. Als onze koude ziel niet meer warm kunnen krijgen, als onze voeten niet meer voort willen over het smalle pad, dan komt hij met zijn dierbare geest. En hij raakt ons aan met het woord zijn genade, dan zegt de moeder, ik ben een held. Dan staan we op uit onze ellende, dan weten we het, God zal me nooit begeven, niets maakt mijn ziel te zwaar. Dan hebben we goede hoop, dat we straks ons hoofd als een borst mogen neerleggen, en eeuwig zingen van God goede tieren, dat we wijn in het hart van de mensen. Dat zijn de gaven die hij meegenomen heeft om uit te delen onder de mensen. En hij is niet hier. Hij is niet hier. Hij hoort het hart en hij troost het dat schreiend tot hem vlucht. Wie durft te zeggen dat Jezus hem heeft laten verhongeren? Wie durft te zeggen dat hij als een ellendige geroepen heeft en God hem gehoord ontzegd heeft? Wie? Wie durft zulk een blaam op de kroon van de koning werpen? Zij niet. Die het met de dichter moet instemmen, deze ellendige. En de Heere hoorde, en hij verloste hem uit al zijn benauwdheid. Alles wat zijn liefde wil bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet. Hij is machtig te doen wat hij wil. En daarom heeft hij van de Vader eer en heerlijkheid gekregen. Bent u daar blij mee? O, bent u daar blij mee dat Jezus regeert? Dat hij verhoogd is. Dat de gevangenis zijn buiten. Dat hij gaven uitdenkt. Bent u daar blij mee? Kom, daaraan kunt u weten of dat u een kind van God bent. Erg is het als u geen verwachting van hem hebt. Als u overal hulp zoekt, bij uzelf, in de wereld, bij uw goed, uw geld, maar niet bij Jezus. Als ge nog meedoet om met hem te spotten, met zijn dienst en zijn dag, en zijn volk en zijn naam, o stijve van hart, die ver van de gerechtigheid zet, hoor wat hij zegt, ik breng mijn gerechtigheid nabij, en mijn heil zal niet verre wezen, hoor maar, ja ook, de wederhorige om bij u te wonen, o Heere God. O, ik kan me voorstellen dat u vanmorgen zegt, ja, de discipelen, die hebben maar een goede dag gehad. Die mensen die hadden reden om blij te zijn. Maar ik, maar wij, die leven in 1973, in zulke tijd, in zulke omstandigheden, onder zulke macht van zonde en plagen. Ach, de discipelen, die hebben hun blijdschap ontvangen, omdat ze door het geloof zich verlieten op het woord van de zaligmaker. En al nu, hij is gisteren en heden dezelfde. Ik heb straks gezegd, ik hoef het niet te herhalen, niet door de veranderde omstandigheden. Want er was in de wereld niks veranderd. Jeruzalem was nog even vijandig. En de oversten van het volk waren nog even verbitterd. En straks dan gaan de discipelen zelf de wereld in. En wat is dan hun deel en hun lot? Kruis en moeite en verdriet en vreemdelingschap en eenzaamheid en miskenning en verguizing. Hier komen ze in de gevangenis. Daar worden ze de stad uitgeworpen. Hier krijgen ze stokslagen en daar krijgen ze schimpoorden. En toch verblijd. Verblijd in God, omdat ze aan hem hun leven gewijd hadden. Omdat ze door het geloof mochten delen in de heerlijkheid van de zaligmaker. Want dit gaat vast op. Als u Jezus een kroon gunt, dan geeft Jezus u zijn zaligheid. Dat gaat vast op. Daar ligt geen scheiding tussen. Als u in God verblijd bent, in God verblijft, dan zorgt God voor uw ziel en voor uw lichaam. Dan zorgt God voor uw zaligheid. Dan zorgt hij voor uw tijdelijk en voor uw eeuwig leven. Dat gaat vast om. Dat kan niet missen. Want als wij tot eer van God mogen leven, als wij God mogen liefhebben, dan is dat het onmiskenbare bewijs dat God ons eerst lief gehad heeft. Want nooit zouden we hem lief hebben als zijn liefde niet in onze harten was uitgestort. Wel nu, als we dan tot eer van God leven, dan is dat het duidelijkst bewijs dat hij ons gezocht heeft. En uit de duisternis getrokken, tot zijn vriendelijk en tot zijn liefelijk licht. Ik zeg, je zou het misschien vandaag kunnen zeggen, ja, maar ik behoor niet tot die discipelkring van Jezus. Vandaag, als je wist wat er in mijn hart was, als je wist wat er in mijn huis was, als je wist hoe mijn leven was, zo ellendig, zo hulpeloos, zo zondig, zo verkeerd, hoor dan, daar staat, ja ook, de wederhorigen, dat zijn de wederspammers, dat zijn degenen die niet wilden horen, maar die door dit woord gehoorzaam geworden zijn, die gemurmureerd hebben tegen God, en tegen de weg die met hij met u ging, met hun ging, de wederhorigen, dat zijn de Filistijnen en de Tyriërs en de Negers, de Moren. Dat zijn de wederhorigen. En dat zijt gij. Als we vandaag eerlijk bekennen moet dat Jezus nog nooit die plaats in uw leven innam, die hij rechtens toekomt, die hem toekomt, omdat hij zich vernederd heeft, alle dienstknecht geweest is, en nu recht heeft op de kroon, ook de kroon van uw leven. Of draagt ge nog liever zelf een kroon? Wilt ge zelf nog steeds koning zijn? Uw eigen leven in uw hand houden? Wilt u nog steeds Gods raadsman zijn? In plaats dat ge Jezus uw raadsman laat zijn. Ja, zolang ge zelf de kroon nog op uw slapen had, dan kan de vreugde van hemelvaartsdag uw ziel niet uit ellende opheffen. Maar ik geef u de verzekering, als ge vandaag begint uw kroon aan zijn voeten te werpen en als een hulpeloze tot hem te vluchten, dan zult u het ervaren. Ja, ook de wederhorigen, de weerspannigen, die niet naar hem willen luisteren, die mogen nu bij hem wonen. Bij hem wonen. O Heere God, zegt David. Jehova, God des verbonds. Trouwe God, bij God wonen. U weet, in onze woning zijn we onszelf. Daar mogen we rusten. Daar behoort liefde en vrede. In onze woning behoeven we niet anders ons voor te doen als dat we in werkelijkheid zijn. Daar ontvangen we de rust en daar ontvangen we de verkwikking en daar ontvangen we het leven wat we nodig hebben om de strijd des levens te strijden. Wel nu, zo staat het, opdat de wederhorigen bij u wonen. Wat is voor die verloren zoon het grootste geweest toen hij terugkwam? Zijn kleed? Zijn ring? De nieuwe schoenen? Ach nee, wat het grootste was. Hij mocht weer bij zijn vader wonen. Aan zijn vader dit aan dit. Van zijn vaders liefde genieten. Zijn vaders troost horen. En zijn vaders nabijheid ervaren. Dat is het gelukkig, het zalig leven. Het is me goed, zegt Aartal. Nabij God te zijn. Meer hebben we niet nodig. In dat vaderhuis voorziet hij ons van alle goed. Ja, zegt u. Maar we zijn er nog zo ver vandaan. We leven hier nog in het land der vreemdelingschap, is waar. Maar er zijn ook ogenblikken dat we met Paulus zeggen, mijn leven is niet meer hier. Maar mijn leven is verborgen met Christus in God. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloof van de Zoon van God, die me lief gehad heeft. En die zichzelf voor mij heeft overgegeven. En zo menigmaal we de blik op hem richten, zo menigmaal komen ook onze voeten los uit stof. Zo menigmaal vaart ook onze ziel reeds op. Met vleugelen eens aan, naar het woord zijner beloftenissen, de jongen mogen moeder worden. Jongelingen gewisselijk vallen, maar die den Heere verwachten zullen de kracht verdienen. Zij zullen opvaren met vleugelen als arenden, lopen en niet moede, wandelen en niet mat worden. Amen. Heere, laat die verwachting ook onze ziel doorgloeien, opdat we deze dag van uw kroning ook daaruit de troost en de vrede ontvangen zouden. En ook onze ziel los zou komen uit de kerker, uit de zon, uit onszelf. En we dat dierbaar leven van uw geest met u, in uw gemeenschap, zouden mogen smaken. Om nu reeds door het geloof het vaderhuis te worden binnengeleid. En bij u te mogen wonen. Wonen aan uw rechterhand, aan uw tafel. Te genieten van de spijzen die jezelf zijn, die vriendelijk aangezicht, te mogen zien, Heere, dat is de toekomst die wenkt. Nee, dat is reeds werkelijkheid van het geloof, nu, in het strijdperk van dit leven. Sterk daarmee uw kinderen, vertroost van harte. Geef ook dat het zijn mocht tot bekering van alles die de kroon nog zelf dragen. Opdat het in deze dag veranderen mag. Tot de roem van uw naam. En tot zaligheid onze ziel om Jezus wel. Amen. De slotzang is uit Psalm 68, het 9e vers. Gods wagens boven het luchtig werk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk, verdubbeld in getal. Bij hem is zijn majesteit en zien hij in heiligheid omringd van bliksemstraal. Gij voert ten hemel op volle eer, de kerken werd uw buiten hier. Gij daagt uw strijd bekroond, met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs wederhorig kroost altijd bij u mag wonen. Het 9e vers van Psalm 68. U en hij behoede u, de Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.